Goedemorgen. We gaan samen lezen uit Jesaja 53. Jesaja 53 vanaf vers 1. En daarna lezen we ook nog wat verzen uit het Johannesevangelie. We gaan vanmorgen nadenken over Gods vreugde en Golgotha. En ik vind het altijd heel bijzonder om specifiek na te denken over wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Daarom dit gedeelte. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een wortel, als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht. Als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige mijn knecht velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen. Een machtige zal hij verdelen als buit. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Onder de overtreders is geteld. Omdat hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Johannes hoofdstuk 12. Vers 27 en 28. Daar zegt de Heer Jezus, nu is mijn ziel in beroering. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. Maar hierom ben ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel. Ik heb hem verheerlijkt. en ik zal hem opnieuw verheerlijken. Johannes 13, vers 31. Toen hij dan naar buiten gegaan was, zei Jezus: nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Als God in hem verheerlijkt is, zal God hem ook in zichzelf verheerlijken en hij zal hem meteen verheerlijken. Johannes 19. Vers 1. Toen nam Pilatus van Jezus en geeselde hem. En de soldaten vlochten een kroon van dorens en zetten die op zijn hoofd. En ze deden hem een purperen bovenkleed om en zeiden: gegroet, koning van de Joden. En ze gaven hem slagen in het gezicht. Pilatus dan kwam weer naar buiten en zei tegen hen: zie, ik breng hem tot u naar buiten, opdat u weet dat ik geen schuld in hem vind. Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon op het boop op en het purperen bovenkleed aan. En Pilatus zei tegen hem: zie de mens. Toen dan de overpriesters en de dienaars hem zagen, schreeuwden zij: kruisig hem, kruisig hem. Vers 17. En terwijl hij zijn kruis droeg, ging hij de stad uit naar de plaats die schedelplaats genoemd wordt, en in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigde zij hem, en met hem twee anderen, aan elke kant één, en Jezus in het midden. Vers 28. Hierna zei Jezus, omdat hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het schriftwoord vervuld zou worden: ik heb dorst. Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, omwikkelden die met hyssop en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij: het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Heer Jezus, als wij vanmorgen nadenken over uw lijden en uw sterven, dan bidden we dat u ons een heilige focus en concentratie geeft om uw lijden recht te betrachten. Wij bidden dat het voor ons niet gewoon zal zijn, maar dat we vanmorgen op Golgotha een toeschouwer zijn die met ontzag en met berouw en met blijdschap en verwondering toekijkt hoe u de beslissende strijd voor ons strijdt. En help ons om in aanbidding hierop te antwoorden. In Jezus' naam. Amen. Als kind ging ik naar de zondagschool. Iedere zondagmiddag tussen 1 en 2 uur. Jarenlang. En daar werd altijd door dezelfde meester, ik denk omdat niemand zo goed kon vertellen als hij, het Bijbelverhaal verteld. En in de lijdenstijd, zoals nu, vertelde hij altijd het lijdensevangelie. Ik denk dat ik daar vanaf mijn 6e tot mijn 12e kwam. Het verraad door Judas, Gethsemane, de gevangenneming, de verhoren, de bespotting, de doornenkroon, Jezus' gang naar Golgotha en uiteindelijk zijn sterven. Al die dingen vertelde hij zondag aan zondag met ontzag en eerbied. Hoewel dat al jaren geleden is, ik vertel het ook een beetje aan de kinderen, kan ik me dat nog heel goed herinneren. En wat ik me ook nog kan herinneren, jongens en meiden, is dat ik in dat verhaal eigenlijk het liefst had willen ingrijpen. Ik vond het oneerlijk. En eigenlijk wilde ik opstaan, omdat ik vond dat het recht moest geschieden. Greep nu niemand in dit oneerlijke verhaal. Ik had eigenlijk ook medelijden met Jezus, die zijn leven zou gaan verliezen. Ik kon ook heel goed begrijpen dat Petrus op een gegeven moment opstond en zijn zwaard trok en zei: dit gaat niet gebeuren. En bij een van die dienstknechten zijn oor afsloeg. Toen dacht ik altijd: juist, nu gaat het de goede kant op. Eindelijk iemand. Maar wat ik dan teleurstellend vond, is dat Jezus zei: Petrus, doe je zwaard in je schede, ruim je zwaard maar even op. De drinkbeker die de Vader mij te drinken geeft, het lijden, zal ik die niet drinken? En toen dacht ik: ja, hij wil het zelf. En even later zei Jezus, toen de soldaten kwamen: hier ben ik. Als u dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Jezus bood zichzelf als het ware aan naar het kruis. En ik dacht altijd: maar was God niet de held die bij Abraham ingreep, toen die bijna zijn zoon doodde, toen ineens was daar die stem uit de hemel en het liep allemaal goed af. Ik hoopte dat dat zou gebeuren. Of ik hoopte dat op het kruis, toen die spotters zeiden: als u de zoon van God bent, verlos dan u zelf. Dat Jezus als het ware zichzelf losmaakte, die spijkers lostrok en van het kruis kwam en zijn macht bewees. Dan hadden we de handen op elkaar gedaan en applaus gegeven. Toch? Maar Jezus stierf. En de treurigheid die op het gezicht van Nicodemus en Jozef stond toen ze Jezus naar het graf brachten, die stond ook op mijn gezicht als ik naar de zondagsschoolmeester luisterde. Later las ik, na de opstanding, dat Jezus zei: moest de Christus niet alzo lijden? En toen begon ik een beetje te begrijpen dat het dus blijkbaar moest. Het was een noodzakelijk kwaad. Eigenlijk, jongens en meiden, deden de Heer Jezus en de Vader in de hemel en de discipelen en jij en ik onze ogen dicht en dachten we: dit moet even gebeuren, even door de zure appel heen. Ik bedoel het heel eerbiedig. En dan zijn we er. En dat is waar. Dat is waar. Het lijden was een noodzakelijk kwaad. Maar niet alleen. Het was ook iets anders. En daar wil ik het met u over hebben. Want Jesaja 53 zegt: het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. In Jip en Janneke taal: God vond er vreugde in zijn zoon te verbrijzelen. En vanmiddag denken we daar eigenlijk over na. Hoe zit dat nu? Dat moet toch uitgelegd worden? God die er vreugde in vindt om zijn zoon te verbrijzelen. En daarom wil ik met u naar een schouwspel kijken. Naar een soort podium, Golgotha, waar God vreugde vindt. En wij zitten aan de rand. Wij staan aan de rand. Daar moet je ook echt gaan staan, hoor. Je moet daar in gedachten echt gaan staan vanmorgen. Je moet niet op je stoel blijven zitten. Je moet naar Golgotha gaan, waar de Zoon van God gekruisigd wordt. En je moet geen medelijden krijgen. We kijken niet naar de Passion. We kijken naar een schouwspel waarvan God zegt: ik vind er vreugde in. Wat is Gods vreugde? Of dat moeilijke woord, wat is Gods welbehagen? In de Bijbel staat, Psalm 135, vers 6, tussen twee haakjes, we zoomen dus in op het welbehagen van God, of de vreugde van God. Andere vertaling in het Engels, hè, the pleasure of the Lord. Het plezier, het heilige plezier van God. Daar wil ik met u over nadenken. Wat staat daarover in de Bijbel? In Psalm 135 staat dat God in de hemel is en dat hij doet al wat hem behaagt, al wat hem vreugde brengt. God handelt altijd in alles wat hij doet volgens zijn welbehagen, volgens zijn plan. Het is niet zo dat God bepaalde dingen met vreugde doet en bepaalde dingen met tegenzin. Dan zou hij geen God zijn. God is vrij in alles wat hij doet, en alles wat hij doet van A tot Z in de hele heilsgeschiedenis, van schepping tot herschepping, God doet dat volgens zijn welbehagen, volgens zijn plezier. God is nooit gedwongen iets te doen. Dan zou hij niet meer vrij zijn. Dan zou hij geen God zijn. God handelt altijd in harmonie met zijn wil. Dus wat betekent het dat God zijn welbehagen doet? Het betekent dat God altijd volgens zijn vreugde, volgens zijn plan handelt. In alle facetten van de hele geschiedenis. Oké, waarin vindt God dan vreugde? Dat is dan de volgende vraag. Wat is Gods vreugde? Waarin vindt hij vreugde? Nou, ik wil daar even drie dingen snel over zeggen. Eén is, God vindt vreugde in zichzelf. In zijn naam. In zijn faam. In zijn roem. In zijn eigenschappen. God verheugt zich in zichzelf. Dat is een diepe gedachte. Ik ga daar vanmorgen niet op in, maar zo is God. God is God. Hij is volkomen gelukkig in zichzelf. Twee, God verheugt zich in zijn zoon. Toen Jezus gedoopt werd, kwam er een duif uit de hemel en er klonk een stem. En wat zei die stem, jongens en meiden? Dit is mijn geliefde zoon, inderdaad. In hem heb ik mijn welbehagen. Of een modernere vertaling, in hem vind ik vreugde. God verheugt zich in zijn zoon. De Heer Jezus was het lievelingskind van de Vader. Toen hij nog geen mens was, was hij in de hemel. En hij speelde voor het aangezicht van zijn Vader. Spreuken hoofdstuk 8. Zie mijn knecht, zegt God, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Mooi, hè? Hoe de Vader zich in de zoon verheugt. 3. God vindt vreugde in alles wat hij geschapen heeft. Want alles wat God gemaakt heeft is het werk van zijn handen. Jongens en meiden, de wereld is het atelier van God. Alles wat hij gemaakt heeft en geschapen heeft, daar vond hij vreugde in. God heeft de dolfijnen niet met tegenzin gemaakt. En de krokodillen ook niet. En de muggen ook niet. Alles wat hij gemaakt heeft, heeft hij gemaakt volgens zijn welbehagen, volgens zijn vreugde. God werd niet gedwongen. Dus de hele schepping, de planeet aarde, het land, de zeeën, alle dieren, dat bestaat tot de eer van zijn naam en God wordt er blij van. En het ultieme van de schepping zijn niet de dolfijnen en dat zijn niet de vogelspinnen, maar dat zijn de mensen. Dat zijn wij. Want waarom zijn wij het ultieme van de schepping? Ja, dat weet je denk ik. Omdat wij geschapen zijn naar zijn beeld. Als God naar een dolfijn kijkt, die heeft hij gemaakt, in vreugde, dan ziet hij niet zichzelf. Maar als hij naar de mens kijkt, dan ziet hij daar iets van zijn beeld. Wij hebben bepaalde eigenschappen die God ook heeft. Bepaalde eigenschappen die God heeft, hebben wij niet, maar een aantal wel. Je zou kunnen zeggen, God legde zijn DNA, zijn afdruk in die mensen. En daar genoot God van. Toen God naar Adam keek en even later naar Eva, toen dacht hij, ja, laat ons mensen maken. Hier zijn ze, naar mijn beeld, naar ons beeld, naar onze gelijkenis, zegt de drie enige God. En God was blij. Het was volgens zijn welbehagen. En God schiep die mensen om over de schepping te regeren, om samen met hem heerschappij te voeren over de hele schepping. Maar hier zit een probleem. Want dat eerste en dat derde wat ik zei, God gaat voor zijn eigen eer en voor zijn eigen naam. En dat derde, God schept mensen in wie hij vreugde vindt. Die eerste en die derde zijn sinds de zondeval met elkaar in gevecht. Want die mens is niet gebleven wie hij was. Waarom had je vanmorgen ruzie met je broertje? Of waarom was je deze week ongehoorzaam aan je ouders? Of waarom was je een beetje aan het bekvechten met je man? Of waarom reed je te hard? En was je boos over dat 50-bord? Waarom irriteerde je aan je collega? Dat is omdat je een zondaar geworden bent. Een zondaar die de eer van God besmeurt. En die totaal niet uit is op de eer van Gods naam, maar die uit is op zijn eigen belang. Een dikke ik heeft gekregen. Hoe brengt God dat eerste belang, de eer van zijn naam, en die mens die met hem moet regeren, in wie hij vreugde vindt, maar die nu gevallen is tot een lelijke zondaar, jij en ik, echt waar. Hoe brengt God die in harmonie? Gods passie voor zijn heiligheid en zijn majesteit enerzijds. En aan de andere kant zijn liefde voor mensen die zondaren geworden zijn en zijn majesteit minachten. Want dat is het hoor. Dat is het. Zijn majesteit minachten. Ja, dit levert een grote spanning op. En ik maak even een persoonlijke toepassing. Als je in je leven... nooit iets ervaren hebt van deze spanning. Een heilige God. En een zondig mens, zoals jij en ik. En je hebt nooit iets ervaren van de grote discrepantie, de spanning die dat oplevert. Je hebt nooit gezien. Hoe komen die bij elkaar? Of persoonlijker, hoe kom ik God onder ogen? Dan zal het evangelie je nooit kostbaar worden. Dan zal je vanmorgen in de kerk zitten en straks de deur uitlopen en denken, dat was het weer. Ik bedoel dat niet cynisch. Ik heb zo jaren in de kerk gezeten. De Zoon van God was mij niet kostbaar. En het Lam van God dat stierf. Ik kende het verhaal, maar ik zag niet de noodzaak. Ik zag ook niet de heerlijkheid. Ik zag niet de liefde van God. Ik zag niet de bereidheid van de Heer Jezus. Ik zag alleen het verhaal. Maar als je iets gaat aanvoelen, het is altijd maar iets hoor. Het is altijd maar iets. Die spanning die er is, hè. Tussen schepping en Golgotha. Het is altijd maar iets dat je daarvan weet. Maar als je dat een beetje gaat aanvoelen. Dan ga je anders naar Golgotha kijken. Daar vindt namelijk de finale plaats. Weet je nog, wij waren toeschouwers, hè? Je was ook meegegaan, hè? We stonden daar om die heuvel. Met dat ruw houten kruis. En Jesaja heeft er 700 jaar daarvoor al over geschreven. En weet je wat hij zegt? Hij zegt, daar wordt Gods vreugde, Gods welbehagen gerealiseerd. We zien daar, let op, niet een God en niet een Jezus die gedwongen, omdat het nou eenmaal niet meer anders kan, naar het kruis gaan. Nee, we zien een God, een vader, een zoon, de Heer Jezus, die beide vrijwillig. Zo gingen zij beide samen. Genesis 22. Doelbewust naar het kruis. Waarom? Om daar hun ogen dicht te doen, even door de zure appel heen te bijten. Ja, in een bepaalde zin wel. Maar in een andere zin, om de vreugde van God uit te voeren. Om het plan van God uit te voeren. Wat was het plan? Volgens Jesaja 53 vers 10. Nu zijn we er. Het plan was, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Zet er maar een streep onder. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Ooit was er een evangelist. Een evangelist die ging evangeliseren in Amerika. En hij sprak voor gedetineerden, mensen die in de gevangenis zaten. Het was een gevangenisdienst, evangelisatiedienst. En er zat een hele grote groep, het waren allemaal mannen zaten voor hem. En het was vlak voor Goede Vrijdag. En hij vroeg aan deze mannen, wie heeft de Zoon van God gedood? En die mannen die opgevoed waren met de Bijbel, riepen één voor één, de Romeinen, nee de Joden. En zo kwamen er nog wat antwoorden. En een ander die de Bijbel niet kende riep, waarschijnlijk criminelen, want wie kruisigt nu de Zoon van God? Misschien een corrupte rechter, zoals Pilatus. En de evangelist zei, goed bedoeld, maar het is allemaal fout. De Zoon van God werd gekruisigd door zijn eigen vader. En de gevangenen snapten er helemaal niets van. Hoe kon God dit doen? En de evangelist legde uit dat God dit deed om de spanning tussen de liefde voor Gods glorie, Gods eer en de liefde voor zondaren weg te nemen. En hij zei, de Vader en de Zoon hadden afgesproken de oneindige rechtvaardigheid en de oneindige goedheid van de Vader te openbaren. En daarom bracht hij zijn Zoon op het kruis. De gevangenen zeiden, waar is dat dan goed voor? Wat levert dat dan op? Waarom deed de vader dit? Misschien waren die gevangenen, jongens en meiden, wel opgevoed met slechte vaders die hen geslagen hadden. En die hen geen liefde hadden gegeven. En ze werden als het ware boos op God toen ze hoorden dat God de vader zelf zijn zoon naar het kruis bracht. En ze zeiden, waarom? Waarom deed hij dat dan? Wat was dat dan goed voor? Waarom dan dat gruwelijke schouwspel waar God de vader zijn zoon aan het kruis bracht? Ja, volgens Jesaja 53, hem verbrijzeld. Waar is dat goed voor? Ik denk dat Jesaja 53 ons zegt dat het twee kanten heeft. Het schouwspel op Golgotha heeft twee kanten. Het heeft kosten en het heeft baten. Het heeft credit en het heeft debet. Die twee dingen. En daar wil ik vanmorgen iets dieper op inzoomen. Eerst de kosten van Jezus. 5 kostenposten. En daarna 5 winstposten van de verbrijzeling van de Zoon van God. Wat gebeurde daar? Eerste kosten. Wat kostte het Jezus? Wat kostte het de Vader? Het eerste is dit. Als je meeschrijft, kan je me zo volgen. Vers 10a. Jezus werd verbrijzeld. Dat is de eerste kostenpost. Waar denk je aan bij verbrijzelen, jongens en meiden? Je hoort het wel eens, hè? Een bot dat verbrijzeld is. Iets wat helemaal kapot is. In stukken gevallen is. Weet je wat het woord verbrijzelen in Bijbelse context betekent? Er staat ergens in de Bijbel, daar wordt hetzelfde grondwoord gebruikt, dat graan tussen 2 molenstenen werd gemalen. Het gewicht van die 2 stenen om het graan te vermalen. Daar staat met hetzelfde grondwoord, het graan werd verbrijzeld. Dat woord wordt hier gebruikt. Verpletterd. De Vader, zegt vers 10b, heeft hem ziek gemaakt. En hier wordt niet een griepje bedoeld, ook geen coronavirus. Maar hier wordt bedoeld, hij heeft hem tot de dood toe ziek gemaakt. Hem intense, ik huiver om het te zeggen, ik zie het op mijn briefje staan. Hem intense pijn gedaan. Dat deed de Vader. Vrijwillig. Ongedwongen. Tweede kostenpost is vers 10b. Daar staat, Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Jezus, we zoomen een beetje in, hè? We leggen een beetje de loop erop. Dat is goed, hè? Jezus stelde zijn ziel tot een schuldoffer. Ik denk dat veel van jullie kennen dit hoofdstuk uit hun hoofd. Denk ik, hè? Klopt dat? Of grote stukken van het hoofdstuk ken je uit je hoofd. Wat betekent nu dat Jezus zijn ziel stelde tot een schuldoffer? Dat is een Joodse term, schuldoffer. Schuldoffer, dat wordt genoemd in Leviticus 5. En een schuldoffer was een restitutieoffer. Er was schade toegebracht aan de heilige dingen. Een schuldoffer, jongens en meiden, was serieus. Dat werd gebracht als de dingen van God beschadigd waren. Als er schade was toegebracht aan de heiligheid van God, dan eiste God een schuldoffer. Een restitutieoffer bij diefstal, bij verontreiniging. Je vindt dat in Leviticus 5. En wat je dan deed met een schuldoffer, is dat je de ander schadeloos stelde. En dat was met 120%. Als je, zeg maar, je moest 1/5 extra teruggeven. En in het Oude Testament was dat altijd dat je iets van jezelf gaf. Iets heel kostbaars moest je geven en dat moest je dan als schuldoffer betalen. Weet je wat hier staat? Christus stelde zijn ziel tot schuldoffer. Zijn psyche, ziel, zijn inner being in het Engels, zijn diepste wezen, zichzelf, stelde hij tot schuldoffer. Ik zal dat schuldoffer zijn, waarmee wordt terugbetaald, omdat de heilige dingen van Yahweh zijn beschadigd. Het derde, kostenpost, is vers 11. Jezus leverde een moeitevolle inspanning van zijn ziel. Zie je dat? Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hier staat, ook deze woorden zijn bekend, maar wat hier eigenlijk staat, is: Jezus was in grote angst. Hij was zeer verschrikt. Johannes 12, nu is mijn ziel in beroering. Jongens, hoe zou dat eruit gezien hebben? De Heer Jezus, de Zoon van God, in beroering. Je kan echt zeggen, ik probeer het maar gewoon even in onze taal te zeggen, in paniek. In grote angst. Toen hij bij zijn discipelen zo wegliep en zich in die donkere olijftuin ietsje verder neerknielde. Als je dat gezien had, hè? Stel dat jij wakker was gebleven en je had vanaf de zijkant achter een boom gekeken, dan zou je de Heer Jezus daar zien op zijn knieën, hevig huilend, bloed uit zijn poriën. Niet mijn wil, maar uw wil. En daarvoor riep hij tot de Vader: Vader, verlos mij uit dit uur. Neem deze drinkbeker van mij weg. Ik zeg het bewust hard, omdat Jezus het geschreeuwd heeft. Een moeitevolle inspanning van zijn ziel. Dat betekent zijn binnenste. Jezus werd zeg maar op de zeef gelegd. Hij werd op het rooster gelegd. En het is niet zozeer zijn lichaam in Gethsemane, want er gebeurt nog niks met zijn lichaam. Het is zijn psyche, zijn geest, die gefolterd wordt onder de verlating van God, onder de toorn van God. En uiteindelijk in die worsteling, daar sta je dan, hè, daar sta je dan. Je staat er naar te kijken, roept hij: Heer, verheerlijk uw naam. God, Vader, handel volgens uw welbehagen. Doe wat u plezier geeft. Wat uw glorie verheerlijkt. Dat was de derde kostenpost. Een moeitevolle inspanning van zijn ziel. Vers 11. De vierde is vers 12c. Jezus werd op het diepst vernederd. Er staat: Hij is onder de overtreders geteld Hij heeft de zonde van velen gedragen. En hij heeft voor de overtreders gebeden. Weet je wat hier staat? Jezus heeft zich eengemaakt met criminelen. Hij is onder de overtreders geteld. Zie je die rij met zondaren? Stel dat je de... Ja, dat is een beetje gek, hè? Maar ik wil het vanmorgen toch heel praktisch maken. Zo praktisch mogelijk. Ik doe daar mijn best voor. Stel dat je de grootste 10 zondaren van de menselijke geschiedenis op een rijtje zou zetten. Waarvan wij het weten. En onze menselijke waarnemingen. Maar stel, dit is even een voorbeeldje. Stel dat je dat zou doen. 10 zware criminelen. Die we allemaal de doodstraf gunnen, zonder twijfel. 10. Zo, 1, 2, we tellen ze. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, die en die. En Stalin en Hitler en die. En dan steekt er een zijn vinger op en zegt, je kan mij er ook onder tellen. En dat is Jezus. Jezus zegt, ik ben er onder geteld. Ik ben er tussen gaan staan. En zegt hij, vers 12, ik heb voor ze gebeden. De 5e kostenpost. Jezus stortte zijn ziel uit in de dood. Vers 12b. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Dit is Jesaja. Jesaja was een hoog opgeleide profeet. Jesaja's woordgebruik is heel kleurrijk. Jesaja had een heel brede woordenschat, zou je kunnen zeggen. Hij had op school goed opgelet, jongens en meiden, bij woordpakket. Zo heette dat vroeger toen ik op de basisschool zat. En al die woorden onthouden. En in het boek gebruikt hij allemaal woorden. Heel veel soorten woorden. Weet je wat hij hier zegt? Want dit is te bekend voor ons. Hè? Ik vind het moeilijk om over dit gedeelte te preken, omdat we het zo goed kennen. Maar ik vertrouw dat u uw best doet. Weet je wat hier staat? Hij heeft zijn ziel uitgestort in de dood. Dat betekent, Jezus heeft zijn ziel, zijn psyche, zijn innerlijk, zijn inner being, zeg ik. Het heeft hij genomen en die heeft hij uitgestort, uitgeknepen tot in de dood. Jezus is niet gedood. Jezus heeft zijn leven gegeven. Dat heeft hij gedaan. Toen op dat moment, toen hij aan het kruis ging, daar gaat het over. En toen hij zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En hij gaf de geest, hij stortte zijn ziel uit in de dood. Hij werd niet gewurgd, maar hij gaf zich over in de verbrijzelende handen van zijn Vader, die zichzelf en zijn Zoon verheerlijkte. Ik moest denken aan een waar gebeurd verhaaltje. Ook weer even voor de jongens en meiden. Er was eens een jongen van 8, die liep op straat met zijn zusje. Dat is al lang geleden. En plotseling gebeurde er een ongeluk. Zijn zusje werd geraakt door een voertuig wat passeerde. En er was een beetje een noodsituatie, want ze had veel bloed verloren. En er kwam een arts en hij dacht, dit meisje, zijn zusje dus, moet snel bloed hebben. Maar ze had een bijzondere, een zeldzame bloedsoort. En er werd snel een bloedtest bij het broertje gedaan. Ik weet niet precies hoe het ging. Maar het bleek dat hij dezelfde bloedsoort had. En het verhaal vertelt dat de arts vroeg, ben je bereid om wat bloed af te staan voor je zusje? En het jongetje dacht na. Hij was even stil. En hij keek naar beneden. En hij keek de dokter aan en zegt, ja, dat wil ik. De naald ging erin, het bloed werd afgetapt. En het bloed liep in een zakje wat naar zijn zusje zou gaan. En na een minuut, toen hij het zakje zag vollopen, zei hij tegen de dokter, ga ik nu al dood? Wat had het jongetje gedaan? Hij dacht, ben ik bereid om mijn bloed te geven in plaats van haar? Ik dood en zij leven. En toen hij naar beneden keek, had hij een keuze gemaakt. Dapper als hij was. Ik wil mijn leven geven voor mijn zusje. Dat is wat Jezus deed. En bij hem gebeurde het echt. Hij gaf zijn leven tot in de dood. Niet voor lieve zusjes, maar voor rebelse vijanden. Ik ga naar de winstpost, maar ik denk dat er iemand in de zaal zit die een vraag heeft. En die zegt, Leander, bedoel je dan te zeggen dat al deze dingen die je net genoemd hebt over dat lijden van Jezus, dat God daar blij van werd? Verheugt God zich dan in lijden? Ik wil daar een duidelijk antwoord op geven. Nergens in de Bijbel vinden we dat God zich in lijden op zich verheugt. Dat God blij wordt van pijn, bijvoorbeeld. Waar werd God dan wel blij van? Waarom was het Gods welbehagen dat Jezus werd verbrijzeld? Waar verheugde God zich dan wel in? Dat heeft te maken met die kostenpost. Wat het zou opleveren. En die gaan we snel bekijken. 5 dingen. 1. Vers 10d. Het welbehagen vindt voortgang. Er staat, vers 10. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand, dat is door Jezus' hand, door het hand van de Messias, voorspoedig zijn. Met andere woorden, eenvoudig gezegd, door Jezus' werk zullen Gods plannen volledig werkelijkheid worden. Die twee uitersten, een heilige God en zondige mensen, die komen weer bij elkaar. God kan weer, en dat is zo mooi, daar werd God blij van, God kan weer ongestoord met zijn mensen omgaan. Met zijn mensen die vertrouwen op het offer van Jezus. God zegt, die kunnen bij mij in en uitgaan. Met hen sta ik niet meer in die heilige spanning, maar in een harmonieuze eenheid. Door de dood van mijn zoon, die ik zelf verbrijzeld heb, ben ik vrij om met mijn schepselen om te gaan. Kan ik ze weer aan mijn borst drukken? Weet ik dat ze van mij zijn? Het welbehagen van God vindt zijn voortgang. God gaat zijn plannen met Israël, met de gemeente, met de hele wereld volvoeren. Door wie? Aan wiens hand gaat dat gebeuren? Aan de hand van de Heer Jezus. De wereldleider, zongen we. Hij wordt straks de wereldleider. Er komt eerst nog een andere. Maar uiteindelijk wordt Jezus de Messias die regeert. Gods plannen vinden hun voortgang. Vers 10d. Tweede. Dat is heel mooi. Vers 10c. Weet je wat daar staat? Ik zeg het niet goed. Jawel, 10c. Hij zal nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Eerst even dat laatste. Jezus zal de dagen verlengen. Weet je wat God de Vader zag? Hij zag dat Jezus zou opstaan. Dat Jezus weliswaar in de dood verbrijzeld zou worden, maar dat hij zou opstaan uit de dood. God wordt niet alleen verheerlijkt. Straks, op paasmorgen zeg maar, even in onze termen, wordt Jezus ook verheerlijkt als hij opstaat. Als hij de schaduwen van de dood van zich afschudt. Dat wat ik op Goede Vrijdag wilde. Dat Jezus van het kruis zou komen. Dat gebeurt 3 dagen later. Als Jezus uit het graf komt. En als hij als het ware die steen naar buiten duwt. En als hij daar verschijnt. Nu is hij der Heren Heer. Halleluja. Christus onze Heer verrees. Jezus kon niet in de dood worden vastgehouden. Dat wist de Vader. Hij zal de dagen verlengen. Jezus zal straks delen in het opstandingsleven. Hij komt uit het graf. Het is onmogelijk dat hij door de weeën van de dood zou worden vastgehouden. Zijn ziel zal niet verlaten worden in het graf, Psalm 16. Maar hij zal opstaan. En let op, Jezus zal nooit weer sterven. Hij zal voor eeuwig regeren. Hij zal aan de rechterhand van God zitten. Hij is de Messias. De dood heerst niet meer over hem. Vader, waarom was u verblijd over de verbrijzeling van uw zoon? Omdat ik wist dat hij zou opstaan. Omdat ik wist dat hij de wereld zou laten zien dat hij de opgestane Messias is. Dit is trouwens ook onze vreugde. Wij delen de vreugde van een opgestane Heer die de dagen zal verlengen. Het derde is, 11b, daardoor zal hij verzadigd worden. Jezus staat niet alleen op, let op, hij krijgt ook zijn volle vreugde. Psalm 17, ik zal, wanneer ik ontwaak, verzadigd worden met uw beeld. Als Jezus opstaat uit het graf, dan moet je ook even van Golgotha naar die graftuin. Hè? En je ziet daar dat open graf en je ziet Jezus daar opstaan in eigen kracht. Christus verrees. Zie je dat voor je? Dat betekent, hij vindt volle vreugde. Hij heeft het gezien. Hij heeft gezegd, ik heb volbracht het werk dat de Vader mij gegeven heeft. Nu wordt de Zoon verheerlijkt. Hij is helemaal verzadigd. Jezus krijgt volle vreugde in de opstanding. En de vierde baat, de vierde winstpost zou je kunnen zeggen, is dat Jezus nageslacht ziet. Vers 10c, daar staat, hij zal het nageslacht zien. Wat betekent dat, jongens en meiden? Jezus krijgt een geweldige prijs. Jezus krijgt duizenden volken tot zijn erfdeel. Met zijn dood en zijn opstanding heeft hij de vrijheid verworven voor duizenden miljoenen mensen die eenmaal voor de troon van God zullen staan. Weet je wat er staat in Jesaja 53? Hij zal velen rechtvaardig maken. Weg met die woorden over enkele, één in een stad. Het gaat om een schare van miljoenen die niemand zal kunnen tellen. Daarvoor deed Jezus het. Jezus dood gaat geweldig leven voortbrengen. Zoals je een kastanje kan zaaien, jongens en meiden. En daar komt uiteindelijk een kastanjebos uit met miljoenen kastanjes. Zo zaaide Jezus zijn leven als een kastanje. Als een tarwekorrel in de aarde. En daar kwam een tarweveld uit met bloeiende aren, met volle koren. Allemaal mensen die door het geloof in Jezus gered eenmaal voor hem zullen staan. Ontelbare menigte van geestelijk nageslacht onder Joden en heidenen. Jezus zegt, ik en de kinderen die u mij gegeven hebt. Hij zal het nageslacht zien. Moet je nagaan, hè, wat dat voor de Heer Jezus betekent. Daarom is er vreugde in de hemel als er één zondaar zich bekeert. Als er vandaag iemand ziet die de Heer Jezus nog niet kent. En die gaat straks zijn knieën buigen. Die gaat zeggen, Heer Jezus, ik geloof dat u ook voor mij gestorven bent. Hier is mijn leven. Weet je wat er dan in de hemel gebeurt? Wij drinken straks nog koffie en gaan naar huis. Maar in de hemel vieren ze feest. Weet je waarom? Hij zal nageslacht zien. Jezus zegt, ook één voor wie ik het deed. Ook één voor wie ik mijn ziel uitstortte in de dood. Opnieuw een vrucht van mijn verdiensten. Daarom moet iedereen in deze zaal moet delen in het offer van Christus. Weet je waarom? Ja, zeg je, dan zijn we allemaal gered. Amen. Maar dat bedoel ik eigenlijk niet vanmorgen. Weet je wat ik bedoel? Des te meer beloning, des te meer vreugde heeft onze heiland die zichzelf voor ons gegeven heeft. Tot slot, de vijfde winstpost, vers 12a. Daar staat zo mooi dat God de Vader zegt, daarom zal ik hem, dat is de Heer Jezus, veel toedelen en machtigen zal hij verdelen als buit. Jezus krijgt niet alleen mensen die in hem geloven, maar weet je waar het hier over gaat? Jezus krijgt ook de totale heerschappij over Gods schepping. De machtigen der aarde, die nu de dienst uitmaken, die op de voorpagina van de kranten staan, die je straks weer vindt op NOS, als je daar gaat scrollen. Die mensen zullen allemaal hun knieën buigen. De leiders van voorheen, de leiders van nu en de leiders die wellicht nog zullen komen. Al die machtigen, die behoren tot de buit van Jezus. Volgens Jesaja 53. Dit is een profetisch woord. Dat Christus de heerschappij gaat krijgen. Dat er in het rijk dat hij, waar hij Messias van is, waar hij Heer van is, de machtigen allemaal hun knieën zullen buigen en zullen erkennen dat hij Heer is. God de Vader zegt in Psalm 2, eis van mij, Heer Jezus. Mijn zoon, eis van mij, vraag het maar. En ik zal je de heidevolken als je eigendom geven. De einden van de aarde geef ik aan jou als jouw bezit. Dat wordt een volle werkelijkheid als het koninkrijk komt. En straks uitloopt in de eeuwigheid. En iedere knie zal buigen. En Jezus daar zal staan. En wij hopelijk allemaal rondom hem. En we aan hem denken. Het lam dat geslacht is. Dat, weet je wat bijzonder is? Dat gaan we altijd blijven zien, hè? Dat gaan we altijd blijven zien, ook in de hemel, ook in de eeuwigheid, het lam dat geslacht is. En tegelijk zien we dat hij is opgestaan, dat hij heerst, dat hij de Zoon van de Vader is, dat de heidenvolken voor hem buigen, dat de hele schepping van hem is. En dan staan we rondom de troon en dan zeggen we, u bent het waard, Heere. Nu worden we nog zo vaak afgeleid, hè? Moeilijk, hè? Die aanbidding is zo fragmentarisch, hè? We kunnen nu vanmorgen juichen voor God en straks in een lelijke zonde vallen. We zijn zulke afgeleide aanbidders, zulke vluchtige aanbidders. Heere, maak ons aanbidders in geest en waarheid. Want wat Jezus straks zal zijn, dat is er in de hemel nu al. Je zegt geen woord te veel als je hem nu de eer brengt die je hem straks brengt. U bent het waard, Heere. De lof, de eer, de dank te ontvangen. Laatste vraag. Dan zeg ik amen. Wat moet ik hier nu mee? Dat zou je kunnen denken. Het is een lang betoog over Jesaja 53. Ik hoop dat het je niet verveeld heeft. Maar dat je hart er blij is van geworden. Dat je verwonderd bent. Dat je berouw hebt over je zonde. Dat je nederig erkent. O Heere, wat hebt u veel voor mij gedaan. Ik snap iets van uw vreugde. Het is ook mijn vreugde. Maar wat moet ik er nu mee? Ik zeg vanmorgen tegen je. Tegen allemaal. Tegen iedereen, ook tegen de kinderen die het helemaal of een beetje begrepen hebben. Wat moet je hier nu mee? Met het plaatje van de Heer Jezus die lijdt, sterft en opstaat. Weet je wat je moet? Heel weinig. Heel weinig. Op Golgotha moeten wij niet zoveel. God moet. En God wil. En Jezus moest. En Jezus wilde. Wij moeten niet zoveel. Eén ding moet je. Eén ding. Je moet je knieën buigen. Dat is het enige wat je moet doen. Je moet je knieën buigen. Voor het Lam van God dat het voor jou gedaan heeft. En misschien wel voor het eerst. We mogen zeggen, Heer Jezus, ik dank u. Ik snap er nog niet alles van. Wie wel? Wie wel? Daar hebben we de eeuwigheid voor nodig. Die zegt, ik buig mijn knieën. Ik geef mijn leven aan u. Als u dit voor mij hebt gedaan, dan wil ik horen bij de prijs die u krijgt. Hier is mijn leven. Ik beleid mijn zonde. En ik geef mijn leven aan u. Dan hoor je bij de buit van Jezus. Dan hoor je bij de erfenis. En als je dat vandaag voor het eerst doet, al ben je 15 jaar. Of 13. Dan is er in de hemelfeest. Dan is er in de hemelfeest blijdschap over één zondaar. Die wordt toegevoegd aan de scharen van Jezus. Zullen we stil worden? Vader, wat heeft u bewogen om uw zoon te verbrijzelen? Hier staat ons verstand stil. Maar we willen u vanmorgen alleen maar danken. Duizendmaal, o Heer, zij u hiervoor, zij u daarvoor, dank en Heer. Dank, mijn heiland. Voor uw lijden, voor uw bittere, bange nood, voor uw heilig, biddend strijden, voor uw trouw tot in de dood, voor de wonden u geslagen, voor het kruis door u gedragen, duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer.